Ach, ik voel me toch gerot. Ik heb echt geen zin om extra moeite te doen. Geef mij maar een borrel of een reep chocola. Of waarom zou ik überhaupt eten? Met dit soort redeneringen laat je ook je zingeving verhongeren. Stel dat je tijdens zo'n stemming toch besluit om te gaan investeren in zelfzorg. Dan zet je de deur op een kier om de levenszin binnen te laten komen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
We gaan het hebben in deze podcast over het thema zelfzorg. Zelfzorg is een thema dat mij om verschillende redenen erg dierbaar is. Op bladzijde 240 van mijn roman In het spoor van Hecate realiseert Marianne zich dat zorg en aandacht voor jezelf ook vormen van zelfwaardering zijn. Deze aandacht voor zelfzorg komt regelmatig in het boek impliciet of expliciet aan de orde. Maar wat bedoelen we nou met zelfzorg? AI vertelt mij, zelfzorg is het bewust aandacht besteden aan je eigen fysieke, mentale en emotionele welzijn om in balans te blijven en je energiek te voelen. Het omvat allerlei activiteiten die jouw energie geven, zoals voldoende slapen, gezond eten, sporten, maar ook het onderhouden van sociale contacten, het ontwikkelen van hobby's en het stellen van grenzen. Goede zelfzorg is een doorlopend proces van bewustwording en het nemen van actie om aan je eigen behoeften te voldoen. In deze podcast wil ik met name aandacht geven aan de fysieke vorm van zelfzorg. De voorgaande podcast belichtte al het mentale en emotionele welzijn. En in feite kun je dat ook zien in het perspectief van zelfzorg. Wanneer zelfzorg dus te wensen overlaat, is dat vaak een signaal van een gebrek aan zelfwaardering. Je neemt niet meer de moeite om in jezelf te investeren. Als ik voor mezelf spreek, betekent dat dat ik andere dingen als prioriteit geef, omdat ik meen dat dat belangrijk is. Vaak hebben die andere prioriteiten te maken met de verwachtingen waarvan ik denk dat de buitenwereld die van mij heeft. Ik geef een voorbeeld. Tijdens de afronding van mijn boek had ik het gevoel dat ik me moest haasten, omdat ik de redactrice, de corrector of de vormgeefster niet mocht laten wachten. In feite was dat helemaal niet zo, want vaak hoorde ik terug, goh, wat heb je dat spoedig doorgewerkt. Maar vooral wanneer er veel in mijn agenda staat, merk ik bijvoorbeeld dat aandacht voor goede voeding een sluitpost wordt. En dan ga ik, zoals ik dat noem, slordig eten. De clue is echter dat als ik wel deze investering doe, ik me energieker voel. En dat verdient zich ook weer terug in mijn activiteiten. Het is goed te beseffen dat mijn lichaam een voertuig is en dat wil het soepel blijven functioneren, ik het dus goed moet onderhouden. Ook mijn spirituele activiteiten zijn gebaat bij een goed onderhoud van mijn lichaam. Nu worden in deze omschrijvingen van AI al heel wat fenomenen genoemd. Als je daar op één dag allemaal aan wil voldoen, dan heb je daar een dagtaak aan. Het gaat vooral om het vinden van de juiste balans tussen de genoemde fenomenen, zoals voldoende slapen, gezond eten, sporten, maar ook het onderhouden van sociale contacten, het ontwikkelen van hobby's en het stellen van grenzen. En mensen zullen in deze ook accentverschillen leggen. Ik ben absoluut geen sporter en van een sportschool word ik per se niet gelukkiger. Het geeft me alleen maar stress om zoveel keer per week aan apparaten te moeten hangen. Maar ik kies dan weer voor een alternatief, onze hond Tara. En mijn eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik soms echt wel moeite moet doen om in de benen te komen. Liever blijf ik met een boekje op de bank zitten. Lezen is goed voor mijn geestelijk welzijn. Maar omwille van de balans moet ik toch van de bank afkomen om even een frisse neus te halen. Dus voldoende beweging is voor mij beslist een stiefkindje. Ik kan rustig een week binnenzitten. De hele dag bezig zijn met sociale contacten is ook niet zo mijn ding, omdat ik graag in mijn hol zit ten behoeve van het creëren. Tegelijkertijd weet ik ook dat als ik erop uittrek en inspirerende contacten heb met andere mensen, dat dit me ook nieuwe impulsen geeft en ook een dosis energie. Voeding en voldoende slaap is voor mij beslist een noodzaak. En ik word er ook gelukkiger van als ik mijn huis opruim en stofzuig. Een geordend huis geeft ook voldoening en rust. Wanneer zelfzorg er op allerlei fronten bij inschiet, kan dat niet alleen een indicatie zijn van een gebrek aan zelfwaardering, waaruit ook een gevoel van ongelukkigheid voortvloeit. Mensen die ongelukkig zijn, of zelfs depressief, hebben niet meer de puf om in zichzelf te investeren. Wanneer Marianne, de hoofdpersoon uit mijn boek, in hoofdstuk 2 kennis maakt met Bernard, beschouwt ze zijn kamer. En we lezen op bladzijde 56, de kamer is een rommeltje. Het ruikt er ook niet prettig. De geur lijkt een mengeling van sigarettenrook, benzine en verschraalde lucht. Marianne moet zich bedwingen om geen gehoor te geven aan haar impuls om de ramen open te zetten. De schouw is bezaaid met van alles en nog wat. Een schroevendraaier, een balchek en prominent. In het midden staat een Mariabeeldje met een godslampje met een vibrerend vlammetje. Maar ook het uiterlijk van Bernard lijkt verwaarloosd. Op bladzijde 57 lezen we: Bernard heeft, zoals ze dat in boeken schrijven, iets aandoenlijks. Rond gezicht, met hangwangen en een gebit met nog maar een paar tanden. Je zou hem goedmoedig en zelfs naïef kunnen noemen. Zijn geruite houthakkershemd mist twee knopen, waardoor zijn blanke, dikke buik zichtbaar wordt. Dit is niet het type man waar haar libido van gaat koken. Het is eerder een logge baby in grote mensenformaat. Maar het is opmerkelijk dat het voormalig kamertje van zijn moeder perfect is onderhouden. Ook al is zijn moeder overleden. Het lijkt wel of hij het gemis van haar compenseert door het slaapkamertje in orde te houden. Zie het als een vorm van zingeving. Daarmee wil ik ook zeggen dat zelfzorg een bron van zingeving kan zijn. In de periode dat ik mijn boek afrondde, gaf ik daar zoveel prioriteit aan dat het bereiden van goede maaltijden een sluitpost werd. Om 17:30 in de avond besloot ik dan maar pizza, patat of een kant-en-klare maaltijd te halen. Maar op den duur bevredigde dat niet. En mijn lichaam was er ook niet blij mee en ontwikkelde allerlei allergieën zoals netelroos en prikkelbare darm. Ik moest toen echt een wilsbesluit nemen om dit slechte voedingspatroon weer te doorbreken. Voor mij is het dan helpend om 's ochtends het menu voor de dag samen te stellen en vervolgens een lijstje te maken met ingrediënten die ik moet kopen. Wanneer ik zorg dat ik dat in de ochtend al in huis heb, hoef ik me daar de rest van de dag niet meer mee bezig te houden. Wanneer ik dat niet doe, is het verleidelijk om aan het einde van de dag maar weer voor patat of pizza te kiezen, omdat ik dan niet meer de energie heb om mijn maaltijden zorgvuldiger samen te stellen. Voor mij is koken uiteindelijk een bron van zingeving, maar ik weet dat dat niet voor iedereen geldt. Toen ik nog werkte als Ayurvedisch voedingsadviseur, hield ik er in mijn voedingsadviezen ook rekening mee of mensen van koken houden. Je kunt echter ook op een eenvoudige manier gezonde maaltijden maken. Dat hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn. Maar wat ook een obstakel kan zijn, als je een fulltime baan hebt, kinderen bijvoorbeeld moeilijke eters zijn. En dan is het best een uitdaging om bewust en gezond te koken. Financieel kan ook een debat zijn. Laatst zei iemand tegen mij: gezonde voeding lijkt wel voor mensen met een dikke portemonnee. En het is waar, de boodschappen zijn beslist een stuk duurder geworden. Maar zelf heb ik ondervonden dat bijvoorbeeld de Lidl steeds meer biologische voedingsmiddelen in de schappen heeft liggen die heel betaalbaar zijn. En er zijn ook boekjes met recepten die bedoeld zijn voor een kleiner budget. Deze recepten kunnen inspirerend zijn en je ook weer op ideeën brengen. Zelfzorg verlangt dus wel een wilsbesluit. En ik heb al gezegd dat als je je niet goed voelt over jezelf, ligt destructie op de loer. Een redenering kan dan zijn: ach, ik voel me toch een rot. Ik heb echt geen zin om extra moeite te doen. Geef mij maar een borrel of een reep chocola. Of waarom zou ik überhaupt eten? Met dit soort redeneringen laat je ook je zingeving verhongeren. Stel dat je tijdens zo'n stemming toch besluit om te gaan investeren in zelfzorg. Dan zet je de deur op een kier om de levenszin binnen te laten komen. In het boek is het Marthe, de Leidsvrouw in het boek, die Bernard uitnodigt om orde op zaken te stellen. Op bladzijde 283 zegt Marianne tegen Evelien: wist je dat hij behoorlijk is afgevallen, waardoor dat papzakkerige is verdwenen en het lijkt alsof ik niet alleen fysiek, maar ook op een andere manier meer contouren kan zien? Oh ja, en hij heeft tanden. Evelien gooit haar hoofd in haar nek en laat een schallende lach horen. Ik weet het. Marthe heeft hem gepusht om meer orde op zaken te stellen. Maar waarom zou ze dat doen? Ik weet het niet. Aandacht voor zelfzorg is een stokpaardje van haar. Ze zegt dat je je zelfwaardering voedt als je begint om goed voor jezelf te zorgen. Marthe is een geweldige supporter om mensen aan te moedigen meer hun wezenlijke zelf te leven. Soms kan ze daar wel een beetje streng of zelfs militant in zijn. Maar ze heeft wel eens gezegd dat als we als mensheid geen tijd meer te verliezen hebben. Nou, Bernard heeft blijkbaar wel geluisterd. Marthe is beslist gezaghebbend. Marthe koppelt zelfzorg dus aan zelfwording. Zelfwording betekent heelwording, waarbij destructieve patronen worden getransformeerd. Destructie heeft veel van doen met gebrek aan levenszin. Daartegenover staat creativiteit. Destructie breekt af en creativiteit bouwt op. Creativiteit is het vermogen van de mens die juist levenszin of energie genereert. Zelfzorg is dus een ondersteunende, levensbeamende, ja zelfs creatieve activiteit. Je ziet nogal eens bij rouwende mensen dat zelfzorg een opgave wordt. Ik vind dit mooi geïllustreerd in de mythe van Demeter. In deze mythe wordt de dochter van Demeter, Persephone, geroofd door de god van de onderwereld. 9 dagen en nachten zwerft Demeter in grote wanhoop over de aarde. Ze verwaarloost zichzelf en zelfs volvoert ze haar scheppende taken als godin van de vruchtbaarheid en landbouw niet meer. Demeter is in de rouw, waarop het gewas erdoor bij ligt. Het leven gaat dood. Nu hoort deze fase bij de rouw en deze fase in de mythe, waar het land erdoor en kaal bij ligt, is ook een metafoor voor de winter. Hoewel alles erdoor bij ligt, rijpen er in de diepte van de aarde alweer de zaden voor het voorjaar. Ook voor de mens geldt dat een periode van rouw ook een belangrijke fase is om je levenssituatie te herschikken. En na verloop van tijd komt dan ook de levenszin weer terug en de aandacht voor zelfzorg. Diep in jouw aard ontkiemt na verloop van tijd toch weer de levenszin. En dat is een natuurlijk proces. Door verlies devalueert je levenszin en misschien wil je er dan zelfs helemaal even niet meer zijn. Levensbeamende activiteiten staan dan haaks op het jouw treurige levensgevoel. Ten diepste zou je kunnen zeggen dat gebrek aan zelfzorg een verlangen naar de dood weerspiegelt. Een periode van rouw brengt dus het verlies van levenszin met zich mee, waarbij het ons ook moeite kost om beter voor onszelf te zorgen. Als je rouwt, heb je geen zin in eten. Laat staan om een uitgebalanceerde maaltijd te maken. Je hebt er ook geen zin in om aandacht aan je uiterlijk te besteden. Pas als de meter weet dat haar dochter weer naar de bovenwereld komt, pakt ze haar levensbeamende taken weer op. Het is ook zaak om deze fase van rouw te eren en te respecteren. Na verloop van tijd proberen we toch weer nieuwe zin te vinden, waarbij we ook weer meer aandacht aan die zelfzorg gaan besteden. Maar als je bijvoorbeeld lang somber bent, kan het wel helpend zijn, al is het met de moed der wanhoop, bewuste acties te gaan ondernemen met betrekking tot zelfzorg. Ik heb een keer in mijn leven een serieuze depressie gehad en het heeft me toen geholpen om te beginnen met opruimen. En vanuit deze actie ging ik als vanzelf ook weer andere dingen aanpakken, waardoor toch mijn levenszin weer begon te ontkiemen. Bernard blijkt gemotiveerd om met betrekking tot zelfzorg het een en ander aan te pakken. Hij zorgt dat hij weer tanden krijgt. Hij gaat gezonder eten en valt dus af. Hij ruimt zijn huis op en hij pakt zijn oude hobby van edelsmeden weer op. En die doet hij niet alleen omdat Marten hem heeft gesommeerd om beter voor zichzelf te zorgen, maar ook Marianne speelt daarin een rol. We horen vervolgens, als aansluiting op het citaat van hierboven, Evelien zeggen: maar het zou kunnen dat Bernard nog een andere motivatie heeft. Wat bedoel je? Vraagt Marianne. Ja, dat mag je zelf raden. Het verschijnen van Marianne in zijn leven geeft Bernard ook weer meer levenszin. Op bladzijde 276 horen we Marianne zeggen, als ze Bernard na verloop van tijd weer ziet: jeetje Bernard, wat is er met jou gebeurd? Hij draagt nog steeds hetzelfde houthakkershemd, maar de ontbrekende knoopjes zijn er nu aangenaaid en de zwangere pens lijkt verdwenen. In het boek wordt niet expliciet gesteld dat hij verliefd op Marianne is, maar als lezer kunnen we dat wel vermoeden. Marianne geeft hem dus blijkbaar weer een doel om voor te leven. Het lijkt erop dat Bernard eigenlijk al jaren treurt om de dood van zijn moeder. Het maakt hem melancholisch, waardoor zijn levenszin ook devalueert. Maar de ontmoeting met Marianne lijkt deze treurnis in velerlei opzichten te doorbreken. Een ander aspect van zelfzorg is voor mij kleding. Er was een periode dat ik maand in, maand uit dezelfde kleren droeg. Ik had er gewoon geen puf in om mijn best te doen om iets anders aan te trekken. Ik had slechts 2 spijkerbroeken, een paar truien en sneakers. En het voelde alsof ik onzichtbaar wilde zijn. Ik was niet per se depressief, maar ontbrak me aan de zin om mij te verbinden met de wereld. Maar er speelde nog iets anders mee. Ik vond mezelf niet de moeite waard om me mooi aan te kleden. Bovendien vond ik dat je met overgewicht je lijf maar beter kunt verstoppen. 3 jaar geleden besloot ik om bewuster te gaan eten. En dat is een ander vertrekpunt dan het volgen van een dieet. Mensen beginnen vaak aan een dieet vanuit onvrede met zichzelf. En in het extreme kan zelfhaat de push geven om te gaan diëten. Mijn motivatie om bewuster te gaan eten werd echter gegeven uit zelfliefde. Ik realiseerde mij dat mijn lichaam na jarenlange trouwe dienst goede brandstof verdiende. Zonder dat ik dat nog per se beoogde, begon ik toch gewicht te verliezen. Het was een organisch gevolg van kwalitatief betere voeding. Ik moest mezelf een nieuwe garderobe aanschaffen, omdat alles te groot was. Ik bleek ongemerkt 4 maten te zijn geslonken. Tegen de tijd dat mijn boek klaar was, begon er iets in mij te verschuiven. Ik moest weer uit mijn hol komen en voor het voetlicht. En ineens vond ik mijn garderobe saai. Waarom bleef ik mezelf verstoppen, vroeg ik me af. En toen kreeg ik behoefte aan kleding die meer expressie geeft aan mijn wezenlijke zelf. In een manuscript dat nog op de plank ligt, treedt een modeontwerpster op die een kleine lijn ontwerpt, de Queen Inside. Maar waarom gaf ik geen expressie in kleding, mijn eigen innerlijke koningin? Durfde dat niet? Uit angst dat men mij overdreven zou vinden. Verbeeld je maar niks, klonk een stemmetje in mij. Terwijl ik bijvoorbeeld de koninklijke gewaden van de Two Sisters prachtig vond. Maar ja, dat was voor andere vrouwen, niet voor mij. Maar er liet zich in mij ook een andere stemmetje horen, fluisterend. Is dat eigenlijk wel zo? Waarom mag jij niet dat soort flatteuze wapperjurken en rokken dragen? Wie zegt dat jij het niet waard bent? Intussen heb ik mijn garderobe veranderd die meer expressie geeft aan mijn Queen Inside. En joh, als ik nu mijn outfit voor die dag kies, is dat als een feestje. Ik kies bijpassende oorbellen en ik maak me mooi op. Ook al zie ik die dag niemand. Ik heb een partner die er niet zoveel oog voor heeft wat ik wel of niet draag. Vorige week liep ik een ochtend nog in mijn nachtpon. Ik had zoveel te doen dat ik nog geen tijd had gehad om me aan te kleden. Einde van de ochtend zei ik tegen hem, hè, ik ga nu eindelijk douchen en mezelf aankleden. Oh, ben je dan nog niet aangekleed? Zei hij schaapachtig. Nachtpon of koninklijk gewaad, blijkbaar ziet hij niet het verschil daartussen. En eigenlijk maakt het me ook niks uit. Ik kleed me mooi aan, omdat het mezelf plezier geeft. Het is heerlijk om die wapperrokken rond mijn benen te voelen. Voor mij is dat ook een vorm van zelfzorg. Heel vaak kleden we ons op een manier die aansluit bij de vermeende verwachtingen van de omgeving. Als Miet een verhouding krijgt met Dion, die niet van vrouwen in een broek houdt, draagt ze geen broeken meer. En als ze voor de spiegel staat, kijkt ze met de vermeende ogen van Dion naar zichzelf. En ze wordt zich daar pas van bewust met behulp van Marten als de verhouding met Dion is verbroken. Dat geldt ook voor Marianne. Wanneer ze goed en wel bij Hugo weg is, wil ze het liefst veel kleding wegdoen, omdat ze veel dingen droeg die Hugo zijn smaak bleek te zijn. Dan koopt Marianne nieuwe kleren, maar het is een stijl met veel natuurtinten die ze kiest om meer op Diane of Evelien te lijken. Op bladzijde 282 lezen we: even later houdt Evelien haar op armlengte van zich af. O, je haar, geweldig! Je bent op de goede weg als je je eigenzinnigheid tot expressie brengt. En die trui, wauw, wat een mooie kleuren. Die zou ik zelf ook wel willen hebben. Marianne vertelt haar niet dat bij het samenstellen van haar nieuwe wintergarderobe Evelien en Diana als inspiratiebron hebben gediend. Aan het slot van het boek ontdekt Marianne dat kleurrijke kleding eigenlijk nog meer bij haar past, omdat het expressie geeft aan haar expanderende zelf. En Miet en Marianne zijn geen uitzonderingen om met hun kledingkeuze zich aan te passen aan de omgeving. Ook met modetrends werkt dit mechanisme. Je wilt er hetzelfde uitzien als je omgeving. Zelfzorg impliceert dus ook de moed om in garderobe en stijl uitdrukking te geven aan je wezenlijke zelf. Ook al weet je dat jouw omgeving jouw keuze niet per se hoeft te waarderen. Een zinvolle vraag is: kun je ongeacht het applaus plezier hebben in je eigen outfit? Het kan dan ook gaan om kleding die niet heel expressief hoeft te zijn, maar wel waar je je wel comfortabel in voelt. En nee, je hoeft geen dikke portemonnee te hebben om je garderobe te veranderen. Ook in het kader van duurzaamheid kun je tweedehands kleding verwerven. En ook door middel van kledingruil. Ik zou nog heel veel kunnen uitweiden over de waardevolle betekenis van zelfzorg. Met deze podcast en ook in het boek heb ik willen uitdrukken dat zelfzorg een zinvolle basis geeft aan je spirituele ontwikkeling. Spiritualiteit verwijst wel naar de geest, maar het is onze geest die in het ondermaanse in een fysiek lichaam woont, dat gebaat is bij een liefdevolle aandacht en zorg.
Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.